Hallo en welkom weer bij deze nieuwe verkenning. Vandaag duiken we in een onderwerp dat, nou ja, op het eerste gezicht misschien wat apart lijkt. Maar het zegt verrassend veel over een echt grote nationale uitdaging, die digitale transformatie in Duitsland. We denken dan vaak aan de grote industrie, hè, snelle auto's of misschien die uitrol van glasvezel.
Ja, de bekende beelden.
Precies. Maar de bron die we vandaag voor je hebben bekeken, een scherpe analyse van Rob van Linda, die richt de schijnwerper op een heel andere hoek. De Duitse kinderdagverblijven, de Kitas.
Inderdaad, een onverwachte hoek, maar wel veelzeggend. We baseren ons hier helemaal op dat artikel van Van Linda van 25 augustus 2025. Zijn kernpunt is eigenlijk dat juist die kinderopvang, toch de basis van het educatieve systeem, pijnlijk laat zien waar Duitsland structureel moeite mee heeft.
Moeite met wat precies?
Nou, moeite om digitaal echt op te schalen, te moderniseren. Het is een beetje de kanarie in de digitale kolenmijn, zeg maar.
Ja, precies. Die metafoor zocht ik. Ons doel vandaag is dus om samen met jou uit te zoeken wat die concrete obstakels in die Kita's nou precies zijn. En belangrijker nog, wat zegt dat ons over dat bredere digitale landschap, die ambities van Duitsland? Oké, laten we dit eens laag voor laag bekijken.
Goed plan.
Want er is een fascinerende spanning, vind ik. Aan de ene kant heb je die grote ambities en ook wel serieuze investeringsprogramma's. Dat Digital Pact Schule bijvoorbeeld, kent iedereen wel.
Ja, dat is dat federale programma met miljarden euro's. Bedoeld voor scholen, hè? Betere IT-infra, laptops, tablets, digitale leermiddelen.
Klopt. Een flinke pot geld dus.
Dat toont zeker wel politieke wil. Op het hoogste niveau, daar ligt het niet aan.
Zeker. Maar ja, aan de andere kant staat dan die dagelijkse realiteit voor de mensen die met de allerjongsten werken, de etzierinnen en etzier. En daar lijkt dat top-down beleid, die focus op geld en apparaten, de complexiteit van de werkvloer gewoon totaal te missen.
Van Linda's analyse suggereert een beetje dat de plannen in Berlijn, niet echt lekker landen in de speelzaal of op het kantoor van de Kita-leiding.
Dat is inderdaad een kernthema in zijn stuk. De financiering, de politieke intenties, die zijn er wel. Maar ja, die vertaalslag naar effectieve, werkbare oplossingen in de praktijk, die stuit op enorme hindernissen.
En de Kita's zijn daar dus een perfect voorbeeld van.
En uitstekend, zij het zorgwekkend voorbeeld eigenlijk wel. Oké, laten we dan eens inzoomen op dat eerste grote obstakel dat Van Linda noemt. Die bijna verlammende administratieve last. Voor wie niet zo bekend is met het Duitse systeem, die mensen die in Kita's werken, die Erzieherinnen, dat zijn echt veel meer dan oppassers.
Nee, absoluut.
Het zijn hoogopgeleide pedagogen. Verantwoordelijk voor vroege educatie, ontwikkelingsplannen, heel veel communicatie met ouders, documentatie voor inspecties. Echt een enorm pakket aan taken. Maar waar gaat dan, volgens Van Linda, een buitenproportioneel deel van hun tijd aan op?
Ja, aan administratie. En dan niet het soort gestroomlijnde digitale administratie dat je misschien zou hopen. Hè?
Nee, waarschijnlijk niet.
Van Linda schetst echt een beeld van eindeloos papierwerk. Aanwezigheidslijsten, ontwikkelingsverslagen, communicatie met ouders via briefjes, weet je wel, toestemmingsformulieren. Nou, noem maar op.
Ouderwets gedoe.
Heel veel papier. En waar wel digitale tools zijn, is het vaak een ratje toe. Verouderde software die nauwelijks nog ondersteund wordt. Of allemaal verschillende systeempjes voor planning, communicatie, documentatie die totaal niet met elkaar kunnen praten. Echt een digitale lappendeken.
Goh, je kunt je die frustratie bijna voorstellen. Wat is dan het concrete gevolg van die administratieve overkill? Nog voordat er überhaupt sprake is van nieuwe digitale projecten?
Nou, het directe gevolg is een chronisch tekort aan tijd. En aan mentale ruimte eigenlijk, voor hun echte kerntaken. De pedagogische begeleiding van die kinderen, creatieve lesvoorbereiding, teamoverleg en ook heel belangrijk, hun eigen professionele ontwikkeling, bijscholing.
Dat schiet er dus bij in.
Het vreet gewoon energie. En als je dan, in die context van constante tijdsdrukken, al die losse systeempjes, het idee oppert van laten we nu ook nog een nieuw digitaal ouderportaal doen. Of hier is een leuke educatieve app die jullie moeten gaan gebruiken.
Ja.
Dan voelt dat niet als een verbetering. Dan voelt dat als nog een extra taak. Nog een systeem om te leren. Nog iets dat potentieel mis kan gaan en tijd kost.
Precies.
Van Linda gebruikt de term onmogelijke last. Het klinkt een beetje alsof je probeert een nieuw dak te leggen op een huis waarvan de fundering al kraakt en piept.
Ja.
En wat hier fascinerend aan is, en dat analyseert Van Linda scherp, is waarom dit zo'n fundamentele barrière is voor die digitale adoptie. Het is niet alleen maar druk zijn.
Nee.
Nee, het is dat die bestaande werkdruk, nog eens verergerd door die inefficiënte administratie, zo hoog is dat er simpelweg geen capaciteit overblijft. Geen tijd, geen energie, geen ruimte in het hoofd, zeg maar, om je open te stellen voor vernieuwing.
Ah, oké.
Dus elke verandering, zeker een technologische, wordt dan al bijna automatisch gezien als een bedreiging of een extra last, in plaats van een mogelijke oplossing.
Hmm.
Dit creëert een soort ingebakken weerstand, nog voordat je überhaupt kunt praten over de voordelen van digitalisering. Het ondermijnt proactief de bereidheid om te leren en te experimenteren, zo zie je dat.
Ja, dat is een cruciaal inzicht inderdaad. Het legt echt de vinger op de zere plek. Je kunt niet zomaar digitaliseren zonder eerst die basisprocessen en die werkdruk aan te pakken. En dat brengt ons eigenlijk naadloos bij het tweede grote probleem dat Van Linda signaleert.
Ja.
Een schijnend gebrek aan goede training en de daaruit voortvloeiende technostress. Hier wordt het echt interessant, vind ik. Want ja, digitale transformatie gaat natuurlijk over veel meer dan alleen die apparaten uit dat digital pact.
Absoluut. Het vraagt om een andere mentaliteit, om nieuwe vaardigheden, om een cultuur waarin technologie wordt gezien als een hulpmiddel. En daarvoor is investeren in mensen cruciaal.
Maar dat is nou precies waar het volgens Van Linda vaak misgaat. Er wordt wel hardware geleverd, maar die ondersteuning en training die blijven ver achter. Veel begeleiders voelen zich gewoon onvoldoende toegerust om met die nieuwe technologie om te gaan.
Ja.
Hij verwijst ook naar een enquête uit 2023. Daaruit blijkt dat de grote meerderheid van de Duitsers weliswaar wil dat leraren en pedagogen digitaal vaardiger zijn. Ze zien het belang wel, maar tegelijkertijd...
Ja, tegelijkertijd geven veel professionals zelf aan dat goede, praktijkgerichte en vooral toegankelijke training gewoon ontbreekt.
Precies. Toegankelijk in termen van tijd, ja. Wanneer moet je dat doen naast je volle baan? Maar ook qua relevantie en kwaliteit. Is het wel wat je nodig hebt?
En als die kloof tussen de verwachtingen en de daadwerkelijke vaardigheden te groot wordt en die ondersteuning faalt, ja, dan krijg je dus wat Van Linda beschrijft als technostress.
Technostress, leg dat eens uit.
Nou, technostress, dat is eigenlijk een belangrijk concept hier. Het betekent dat die technologie die idealiter zou moeten helpen en ontlasten, juist een bron wordt van angst, van frustratie, gevoelens van incompetentie.
Oei.
Denk aan systemen die vastlopen, interfaces die niet logisch zijn, de angst om fouten te maken of simpelweg het gevoel dat je overweldigd wordt door die constante stroom van nieuwe tools en updates.
Geeft Van Linda ook een indicatie van hoe wijdverbreid dat is? Is dat iets van een paar mensen of een structureel probleem?
Zijn analyse suggereert toch wel dat het structureel is. Juist omdat de implementatie van technologie vaak niet samengaat met genoeg aandacht voor de menselijke factor. Het is dan geen individueel falen van die begeleider, hè, maar echt een systeemfalen.
Oké, ja.
Het onderstreept een pijnlijke waarheid. Succesvolle digitalisering is primair een investering in mensen. In hun vaardigheden, hun zelfvertrouwen, in het creëren van een veilige omgeving om te leren en te experimenteren. Als je alleen investeert in de tech en niet in de mens...
Dan werkt het niet.
Dan wordt technologie geen instrument voor empowerment, maar paradoxaal genoeg een extra barrière, een bron van stress. En dan mislukken projecten niet door de techniek zelf, maar door het gebrek aan adoptie en acceptatie.
Duidelijk. Dus na die administratieve last en het gebrek aan training... komen we bij een derde, een heel typisch Duitse horde, misschien wel, de federale structuur.
Ah ja.
Duitsland is een federatie van 16 deelstaten, de Länder. En cruciaal is, onderwijs, inclusief de kinderopvang, is grotendeels de verantwoordelijkheid van die aparte deelstaten. Wat betekent dat in de praktijk voor digitalisering?
Nou, dat betekent een enorme complexiteit.
En fragmentatie.
Heel veel versnippering. Elke deelstaat heeft zijn eigen ministerie van onderwijs, zijn eigen beleid, eigen prioriteiten en vaak ook eigen budgetten en regels voor kita's. Er is niet één centrale landelijke autoriteit die een uniforme digitale strategie voor alle kita's kan uitrollen.
Van Linda noemt dit een gefragmenteerd landschap. Een lappenteken van systemen en benaderingen. Hij geeft ook het voorbeeld van de Kita Hub in Beieren. Dat schijnt een vrij modern digitaal platform te zijn voor communicatie en administratie in Beierse kita's.
Klopt, heb ik ook van gehoord.
Maar zo stelt hij, het succes daarvan betekent niet automatisch dat pakweg Noord-Rijn-Westfalen of Brandenburg denkt, ah, mooi systeem, dat nemen wij ook.
Precies, dat gebeurt dus niet. Elke deelstaat heeft toch de neiging om zijn eigen oplossingen te ontwikkelen of aan te besteden. En dat leidt tot een aantal grote problemen.
Zoals?
Ten eerste, een gebrek aan landelijke standaarden. Systemen in verschillende deelstaten kunnen vaak niet met elkaar communiceren. Dat maakt samenwerking en data-uitwisseling heel lastig. Ten tweede, enorme inefficiëntie. Het wiel wordt eigenlijk 16 keer opnieuw uitgevonden. Dat leidt tot dubbel werk, verspilling van middelen.
Ja, logisch.
En ten derde, het belemmert het opschalen dat innovatie. Een goed idee of een succesvol platform uit de ene deelstaat verspreidt zich maar heel, heel moeizaam naar andere. Het blijft lokaal hangen.
Zijn er dan helemaal geen mechanismen voor samenwerking tussen die deelstaten op dit gebied? Of is het echt ieder voor zich?
Nou ja, er zijn wel overlegorganen. Je hebt de Kultusministerconferentie, KMK, waar de ministers van onderwijs van de deelstaten samenkomen. En soms worden er wel gezamenlijke projecten of standaarden afgesproken. Zoals bij dat Digital Pact Zoelen, dat is wel federaal gefinancierd, maar wordt door de deelstaten uitgevoerd.
Oké.
Maar die autonomie van de lander, die is grondwettelijk vastgelegd. Het is een diep geworteld principe in Duitsland. En dat maakt het doorvoeren van landelijk bindende afspraken, zeker op detailniveau zoals specifieke software voor kita's, extreem traag en politiek gevoelig.
Het blijft stroperig.
Heel stroperig. En dat verklaart voor een belangrijk deel waarom die digitale vooruitgang op landelijk niveau zo langzaam gaat, ondanks misschien goede lokale of regionale initiatieven. Die structurele fragmentatie is echt een enorme rem op synergie en efficiëntie.
Een structurele rem dus. En dan, ja, dan komen we bij het vierde punt dat Van Linda aanstipt. En dat gaat misschien nog wel dieper dan structuren en systemen.
Oké.
Het raakt aan pedagogische overtuigingen en een zekere culturele terughoudendheid als het gaat om technologie in de vroege kindertijd.
Sociale interacties.
Van Linda noemt zelfs dat sommige invloedrijke wetenschappers en pedagogen pleiten voor een moratorium. Een soort tijdelijke stop of op zijn minst een heel voorzichtige pauze als het gaat om verdere digitalisering in kita's, totdat er meer duidelijk is over de langetermijneffecten.
Ja, dat is best een stevig standpunt.
Zeker.
En dat komt voort uit een sterke pedagogische traditie in Duitsland. Die hecht veel waarde aan bildung, dat brede concept van vorming en ontwikkeling, en aan zaken als spelenderwijs leren, learning through play, zintuiglijke ervaringen, directe menselijke interactie, sociale vaardigheden ontwikkelen.
Het hands-on werk.
Precies. En het idee van jonge kinderen die veel tijd achter een tablet of computer zitten, ja, dat staat daar voor sommigen toch wel haaks op.
En naast die pedagogische kant noemt Van Linda ook culturele en ethische zorgen. Dingen als privacy, wat gebeurt er met de data van die kinderen, en de invloed van grote techbedrijven op het onderwijs. Speelt dat ook mee in die terughoudendheid?
Absoluut. Dit roept een belangrijke vraag op. En Van Linda benadrukt, we moeten dit niet zomaar afdoen als conservatisme of angst voor het nieuwe.
Nee.
Het is echt geworteld in diep gewortelde pedagogische principes en culturele waarden. Er is een fundamentele skepsis of technologie waar altijd in het belang van het kind is. Zeker als het gaat om commerciële belangen van techgiganten of zorgen over dataveiligheid.
Dus
dat betekent dat digitale oplossingen in Duitse kita's niet zomaar uitgerold kunnen worden met het argument het is modern of het is efficiënt. Nee, er is een veel diepere rechtvaardiging nodig.
En wat is die rechtvaardiging dan? Wat moet er dan gebeuren?
De kernvraag moet altijd zijn, wat is de pedagogische meerwaarde? Hoe kan technologie de ontwikkeling van het kind nou echt ondersteunen en verrijken? Binnen het kader van de bestaande pedagogische visie? Hoe kan het de RC-erinnen helpen om hun werk beter te doen zonder die cruciale menselijke interactie te vervangen of te verminderen?
Het moet iets toevoegen aan de pedagogiek.
Precies. Het gaat om een zeer bewuste, kritische en doelgerichte integratie. Niet om een blinde digitaliseringsdrang. En ja, dat maakt het proces misschien langzamer en complexer dan in landen met een andere cultuur of onderwijsvisie, maar mogelijk ook duurzamer en meer doordacht op de lange termijn.
Oké. Dus als we alles wat we nu besproken hebben, die administratieve last, dat trainingstekort en die technostress, de federale fragmentatie en die pedagogische en culturele zorg, als we dat allemaal bij elkaar nemen, Wat betekent dit dan, ja, uiteindelijk voor die digitale transformatie in de Duitse kita's? En misschien ook wel voor Duitsland als geheel?
Nou, de onvermijdelijke conclusie van Linda's analyse is eigenlijk dat simpelweg geld smijten naar het probleem, bijvoorbeeld door meer hardware te kopen, absoluut niet de oplossing is.
Nee.
Het is een veel complexer, gelaagd probleem. En dat vraagt om een veel meer doordachte, gebruikersgerichte en ja, collaboratieve aanpak. De mensen op de werkvloer, die Erzieherinnen, die moeten centraal staan in het hele proces.
Oké, dus geen top-toe dictaten meer, maar meer een bottom-up benadering. Van Linda doet in zijn artikel ook concrete aanbevelingen. Kunnen we die eens op een rijtje zetten voor de luisteraar?
Jazeker. Hij formuleert eigenlijk 4 kernaanbevelingen. En die grijpen direct in op de problemen die we net hebben besproken.
Laten we ze doorlopen. De eerste.
Verminder die administratieve last. Dat is echt cruciaal. Ontwikkel en implementeer intuïtieve, gebruiksvriendelijke en vooral geïntegreerde digitale tools. Tools die daadwerkelijk werk uit handen nemen in plaats van extra complexiteit toe te voegen. Denk aan 1 systeem voor planning, communicatie en documentatie dat gewoon naadloos werkt.
Logisch. En de tweede aanbeveling?
Investeer fors en structureel in training en ondersteuning. Dus niet eenmalige workshops, hè, maar doorlopende, praktijkgerichte bijscholing die begeleiders het vertrouwen en de vaardigheden geeft om die technologie effectief en ja, ook met plezier te gebruiken. Dat is de directe remedie tegen technostress en het bouwt de nodige competentie op.
Helder. Nummer 3.
Creëer gestandaardiseerde en koppelbare oplossingen. Interoperable heet dat dan mooi. Dit pakt die fragmentatie door het federale systeem aan. Werk aan landelijke standaarden voor data en systemen, zodat informatie makkelijker uitgewisseld kan worden en succesvolle oplossingen sneller en goedkoper opgeschaald kunnen worden. Over de grenzen van de deelstaten heen.
Dat klinkt als een grote uitdaging.
Dat vereist politieke wil en samenwerking tussen die lender, absoluut.
En de vierde?
Aan. Wees transparant over dataveiligheid, over privacy. Focus de inzet van technologie op het ondersteunen en verbeteren van die hoogwaardige mensgerichte educatie, niet op het vervangen ervan. Benadruk de pedagogische meerwaarde. En betrek professionals actief bij de keuze en implementatie van tools, zodat het aansluit bij hun waarden en behoeften.
Ja, dat klinkt als een heel coherent pakket eigenlijk. Het raakt aan de tech zelf, aan de mensen, aan de structuren en aan de onderliggende waarden.
Precies. De onderliggende boodschap van die aanbevelingen is: je moet eerst de fundamentele problemen aanpakken voordat je succesvol kunt digitaliseren. Pak die werkdruk aan, investeer in mensen, verbeter de samenwerking en neem die zorgen serieus. De focus moet liggen op het versterken van het onderwijs en de zorg door technologie slim in te zetten. Niet op technologie als doel op zich. Het vraagt om een holistische visie, niet om allemaal losse projectjes.
Dus het kerninzicht dat je hieruit kunt meenemen is misschien wel dit. Het succes van Duitslands toch wel ambitieuze digitale transformatie hangt niet alleen af van technologische vooruitgang of geld, maar cruciaal ook van het vermogen om deze diepgewortelde knelpunten aan te pakken. Praktisch, structureel, cultureel. En dat proces begint, zo laat die analyse van Linda zien, op een plek waar je het misschien niet direct zou verwachten. In de kinderdagverblijven. Het blijft, zoals hij het treffend noemt, een werk in uitvoering, stapje voor stapje.
The work in progress, one slow step at a time.
Precies. En dat wordt vaak het meest zichtbaar op de plekken waar die behoefte aan ondersteuning en verandering het grootst is.
En de bredere implicatie daarvan is ook veelzeggend, hè? Die worsteling in de kita's is niet uniek. Het is een microcosmos. Een symptoom van grotere systemische uitdagingen die de digitale modernisering van de hele Duitse publieke sector hinderen.
Je ziet het elders ook.
Ja, denk aan vergelijkbare problemen in de bureaucratie, de gezondheidszorg, het reguliere onderwijs. Het legt steeds weer diezelfde vraagstukken bloot. Rondom bestuurlijke complexiteit, investeringen in mensen, het overbruggen van die kloof tussen beleid en praktijk en die culturele acceptatie van verandering.
Dat zet absoluut aan het denken. En het brengt ons bij een laatste, misschien wat prikkelende vraag voor jou om nog even op te kauwen.
Kom maar op.
Als deze fundamentele uitdagingen, die enorme administratieve druk, dat gebrek aan training, die hardnekkige fragmentatie, die diepe culturele en pedagogische overwegingen, als die zelfs in de wereld van de vroege kinderopvang al zo taai en complex blijken, Wat zegt dat dan over het vermogen van Duitsland om echt snel te schakelen, te adapteren en te innoveren in andere, misschien nog wel complexere sectoren die onder vergelijkbare digitale druk staan?
Tja, dat is een goede vraag. Of, en dat is de misschien wat positievere draai die Van Linda wellicht ook suggereert, zou het als Duitsland erin slaagt om juist in deze gevoelige en complexe setting van de Kitas een succesvolle, mensgerichte digitale transformatie te realiseren, zou dat dan niet juist een waardevolle blauwdruk kunnen opleveren?
Een voorbeeld?
Ja, een model voor hoe je digitale verandering elders in de samenleving ook doordacht, inclusief en effectief kunt aanpakken. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
Een boeiende vraag om mee af te sluiten. Oké, dit was onze diepgaande blik op de digitale stroefheid in Duitse kinderdagverblijven. Helemaal gebaseerd op de analyse van Rob van Linda. Hopelijk vond je het interessant. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.